In Efeze 4, vers 7 tot en met 16. Laten we dat met elkaar lezen. En in dit stukje dan vinden we eerst iets over de gever van de gaven. Dan over de verschillende gaven. En als laatste het doel van de gaven die God ons gegeven heeft. In eerste plaats zien we, het gaat om genadegaven die God ons gegeven heeft. Ik zeg altijd, we hebben genade nodig om een kind van God te worden. Door genade zijn we behouden. Maar mensen, we hebben elke dag die genade van God nodig. We moeten ook leren leven vanuit die genade. En het is zo mooi dat we ook begenadigd kunnen leven. We zeggen het wel eens, dat is een begenadigd muzikus. Ja? Dat is een begenadigd spreker. Dat is iemand die heeft van God genade gekregen om hem te kunnen dienen. God geeft niet alleen dus genade om behouden te worden, maar God geeft ook genade om hem te kunnen dienen. En dat woordje genade, in het Grieks wordt daar het woordje charis gebruikt. Daar komt het woordje charisma vandaan. En charisma betekent heel eenvoudig genadig. Vanuit genade, een begenadigd iemand, een ja, charisma, charis, dat is gave, genade, gift. En dan staat er heel duidelijk in het eerste stukje wat we gelezen hebben, drie dingen aan een ieder, afzonderlijk naar de mate waarin God ieder afzonderlijk geeft. Nou, het eerste wat heel belangrijk is, God geeft aan iedereen genadegaven. Aan iedereen geeft God als het ware een gereedschapkistje. Het instrument, de instrumenten die nodig zijn om hem te kunnen dienen. Aan iedereen. Dat staat heel duidelijk aan iedereen. En dan ook staat er afzonderlijk. Dat betekent iedereen heel specifiek. De een heeft hij dit gegeven omdat dat bij jou past. En de ander heeft hij dat gegeven omdat het bij jou past. God geeft aan iedereen iets heel specifieks, wat echt heel persoonlijk op een unieke wijze bij ons past. En ook naar de mate, hij geeft, ik heb al eens gezegd, God geeft altijd voldoende genade, maar hij morst er niet mee. Hij is er wel zuinig mee. We moeten dat niet zomaar verspelen. God geeft precies dat wat nodig is, naar de mate wat hij ons wil geven. Misschien wel goed om dat even op te slaan, wat Paulus er nou mee bedoelt in Romeinen 12. In Romeinen 12 staat dat. Vers 3. Je kunt soms ook in te grote schoenen gaan lopen. Of naast je schoenen zelfs gaan lopen. En dat wil God niet. God die wil graag dat we juist naar dat wat hij ons gegeven heeft, dat we hem daar ook in dienen. Niet meer en ook niet minder. Want er staat in vers 3 van Romeinen 12. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Zie je, hier staat het ook heel duidelijk. God geeft je een bepaalde maat. God geeft je een bepaalde maat en daar moet je je aan houden. Je moet niet meer willen doen dan dat je gewoon kunt. En het is heel belangrijk dat je juist daarin ook niet opschepperig doet of naast je schoenen gaat lopen, maar in alle eenvoud de Heer dient met dat wat hij je toevertrouwd heeft. Naar die mate. Er staat het tweede, die gever, die wordt hier genoemd degene die nedergedaald is en degene die opgevaren is. Ik vind het prachtig zoals het hier staat, de Heer Jezus, die nedergedaald is. En in de geloofsbelijdenis wordt altijd gezegd nedergedaald ter helle. Daar komt dit vandaan, hè. Dat is dus op die manier in de geloofsbelijdenis opgenomen. Maar hier staat niet dat de Heer Jezus nedergedaald is ter helle. En ik geloof ook niet dat de Heer Jezus nedergedaald is ter helle. Ik geloof wat hier staat, dat de Heer Jezus nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten, staat in vers 9. En als het gaat over de lagere aardse gewesten, dan gaat het niet over de hel, maar dan gaat het over het dodenrijk. De Heer Jezus is neergedaald in het dodenrijk. En in dat dodenrijk waren, zoals in Lucas 16 kunt lezen, daar sterft die rijke man en die arme Lazarus. Hè? En dan staat er, de rijke man kwam in een plaats van pijniging in het dodenrijk. En de arme man, de arme Lazarus, die werd vertroost in de schoot van Abraham. En dan staat er op een gegeven moment dat die rijke man zegt, stuur Lazarus om wat water te brengen, dat ik me wat verkoeling kan vinden. En dan zegt Abraham, er is een onoverkomelijke kloof tussen jou en mij. In het Oude Testament was het zo dat iedere gelovige die stierf, die daalde af naar het dodenrijk. Dat lees je ook van David. Als David sterft, hoe kan ik u vanuit het dodenrijk loven? Of Jona, die in het dodenrijk neerdaalde. Dat was de plaats voor de gelovigen, die stierven, de Oud-Testamentische gelovigen. Ze waren daar als het ware als krijgsgevangenen. Gevangen genomen door de dood. En toen is er Jezus gekomen. De Jezus die aan het kruis geroepen heeft, het is volbracht. Hij had als het ware de straf, de angel van de zonde heeft hij overwonnen. En toen de Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen is de Jezus afgedaald naar het dodenrijk. En toen heeft de Jezus al die krijgsgevangenen, die oud-testamentse gelovigen, meegevoerd. Waar naartoe? Naar het paradijs. Die hoefden niet meer in het dodenrijk te blijven. Want de Jezus had de dood al overwonnen, voordat hij uit het graf ging, hoor. Hij was al overwinnaar. Alleen het feit dat hij uit het graf was het bewijs dat hij de dood overwonnen heeft. De Jezus is de grote overwinnaar. En hij is degene die nedergedaald is. En hij is ook degene die opgevaren is. En vanuit die hoge positie waar de Jezus nu is, hè, daar staat, hij is opgevaren in vers 10 boven alle hemelen. En alle machten, ver boven alle hemelen. Nou, daar wordt nou een voorbeeld gebruikt van, er is meer dan alleen maar een hemel. Er wordt gesproken over de hemelen, alle hemelen, de hemelse gewesten, het paradijs. Hè? Maar de hemel zelf, ja, dat is de plaats waar God woont. En als er staat de hemelen, dan hebben we het over de hemelen die in Genesis 1 geschapen werden. Want er staat in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Daarmee schiep God niet zijn eigen woonplaats. Maar daarmee schiep God de hemelen rondom de aarde. Hè? Wat misschien voor ons een klein beetje waarneembaar is. Maar hier zien we dat de Jezus zich ver boven al het aardse geplaatst heeft in de hemel. Om uiteindelijk vanuit die verhoogde positie alles tot volheid te brengen. Nou, dat kan hij werkelijk vanuit die positie als hoofd van de gemeente. Tweede, wat we zien, wordt gesproken over de verschillende gaven. Kijkt u maar in vers 11, laten we het even erbij halen. Daar staat, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Dat zijn de eerste twee die hij noemt. En dan daarna noemt hij er nog drie. En, staat er, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn de vijf gaven, vijf bedieningen zou je kunnen zeggen, die God in de gemeente gegeven heeft. Ik heb wel eens meer gezegd, apostelen en profeten, dat waren eigenlijk de fundamentleggers van de gemeente, die met apostolisch gezag en ook profetisch gezag de gemeente gesticht hebben. Diezelfde tweedeling vind je bijvoorbeeld ook, kijkt u maar in hoofdstuk 2 vers 20 en hoofdstuk 3 vers 5, daar vind je ook weer diezelfde twee bij elkaar. Apostelen en profeten, die worden altijd bij elkaar genoemd. In 2 vers 20 staat dat de gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Zie je het staan? En dat vind je ook in hoofdstuk 3 vers 5, dat er over het geheim van de gemeente gesproken wordt. En dat staat er in vers 5, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. God heeft aan de apostelen en profeten iets vanuit de hemel rechtstreeks geopenbaard, wat de dienstknechten van God never nooit geweten hebben. Dat God een gemeente bouwt vanuit alle volkeren op deze aarde. Nou, dat was het geheim. En dat heeft God aan twee gezagsdragers geopenbaard. Dat waren de apostelen, die met apostolisch gezag het fundament van de gemeente gelegd hebben. En het waren de profeten, die rechtstreeks vanuit de hemel het woord van God brachten, wat nog helemaal niet in het Oude Testament stond. Dat allemaal opgeschreven is in het Nieuwe Testament, waarmee de boodschap van God, het woord van God, compleet gemaakt werd. Dat waren de apostelen en profeten. Vandaag hebben we met name te maken met de drie volgende bedieningen die hier genoemd worden. Dat zijn evangelisten, herders en leraars. Dat zijn de drie bedieningen waar we vooral de laatste tijd, deze tijd mee te maken hebben. Je zou kunnen zeggen evangelisten die een missie hebben voor naar buiten gericht zijn. Hè? Evangelisten die een zendingsvisie hebben. Die mensen winnen voor Christus, dichtbij en ver weg. Evangelisten, naar buiten gericht. Herders heeft meer te maken met zorg dragen voor elkaar. En ik weet dat hier mensen zijn die hebben een enorme gave voor evangelisatie. Die hebben daar echt een warm hart voor. Hoe kan ik anderen bereiken met het evangelie? En die kunnen het ook heel goed. En die hebben daar een speciale gave voor. Natuurlijk is een opdracht voor ons allemaal, maar er zijn ook mensen die daar echt een speciale gave voor hebben. Er zijn ook mensen die veel meer een gave hebben van een stukje verantwoordelijkheid voor elkaar. Die juist ook de nood van je medebroeder en zuster weer zien. Nou, die zijn er ook. Dat zijn weer mensen die zorg dragen voor elkaar. Herders. En mag ik het ook zo zeggen, herderinnetjes. Ja? Gewoon zorg dragen voor elkaar. En dan zijn er ook mensen in de gemeente, die heeft God op de een of andere manier een hele bijzondere gave gegeven om dingen vanuit de Bijbel aan anderen over te geven. Onderwijs. Nou, dat kan soms met kinderen zijn. Mensen die aan het zondagsschoolwerk bezig zijn. Of jeugdleiders. Of iemand die Bijbelstudie doet. Of een predikant die op de kansel staat en het woord doorgeeft. Die hebben een gave gekregen van leraar. Soms is het ook zo dat een leraar ook een herders gave gekregen heeft. Dat is helemaal mooi, hè? Dat je dat samen hebt, hè? Maar dit zijn eigenlijk de gaven die God vandaag in de gemeente gegeven heeft. En zoals u hier zit, heeft u allemaal iets van een van deze drie aspecten in uw taak. Kijk, herder zijn, dat kan ook heel praktisch zijn, hoor. Dat kan ook meehelpen om de gebouwen schoon te maken. Daar draag je zorg voor. Omzien naar elkaar, ja? Dus wilt u dat voor uzelf eens nagaan? Wat spreekt u het meest aan? Denk er eens even over na. Evangelisatie. Mensen winnen voor Christus. Daar ga je voor. Of is het meer de onderlinge zorg voor elkaar? Of is het onderwijs geven? Nou, dat is heel belangrijk dat je dat voor jezelf een klein beetje in kaart hebt. Want dan kan God je gaan gebruiken. Want dan komen we bij het doel van de gave. En dan zien we in Efeze 4, vers 12 tot en met 16, dat het allemaal ten doel heeft dat we toegerust worden tot dienstbetoon. Daar begint het mee, dat we toegerust worden tot dienstbetoon. Dat staat in vers 12. We hebben evangelisten, herders en leraars nodig. En ik hoop zo van ganser harte dat het ons erom te doen is dat we werkelijk de Heer willen dienen. En ik heb er vandaag nog met iemand over gehad. Het is eigenlijk zo mooi dat je hele grote mannen van God gekend hebt, internationale grote leiders van God, van de gemeente, mannen van God, die juist in hun bediening absoluut niet hooghartig waren, maar juist in hun nederigheid, nou, grote mannen van God geworden zijn. Het feit dat de Heer tot zijn doel komt in je leven, denk ik dat je steeds meer gaat ervaren dat je steeds nederiger wordt. Steeds afhankelijker. Steeds kleiner. Zoals Johannes de Doper zei, hij moet groeien en laat mij dan maar minder worden. En dat is vaak het moeilijkste waar God mee bezig is, waar de Heer Jezus mee bezig is, om eigenlijk je eigen kracht als het ware te verbreken en te moeten ontdekken van ik kan zonder de Heer Jezus helemaal niets meer. Dat je steeds meer gaat ervaren je eigen zwakheid. Dat is dat dienstbetoon, dat je je echt werkelijk soort nederbuigt in het dienen van de Heer. En dan gaat het uiteindelijk tot de opbouw van het lichaam van Christus. Daar is de Heer vandaag mee bezig. Oh, je kunt zo makkelijk afbreken. Nee, opbouw van het lichaam van Christus, dat betekent, hij gaat ervoor om de gemeente op te bouwen. Mensen, dat is het allermooiste wat je in je leven kunt meemaken, dat God jou gebruikt tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van elkaar, van de gemeente. En dan zegt hij hier dat die gaven leiden uiteindelijk tot geestelijke groei. Kijkt u maar in vers 13, het laatste stukje. Daar staat, zodat we de maat van de wasdom der volheid van Christus bereiken. Nou, vroeger, toen ik wel eens op een boomkwekerij werkte, hadden we een aantal, coniferen. En daar hadden we een stokje bij gezet en daar werd hij aan vastgebonden. En dat stokje was precies de lengte die die conifeer moest halen. Als hij eenmaal die lengte had, dan was hij klaar, dan kon hij verkocht worden. De maat van het wasdom. Nou, waar gaat het om? Het is heel belangrijk dat je als christen in je geestelijk leven groeit. En ik kan u echt vertellen, ik kom in het pastoraal werk, wat ik zo mag doen in de gemeente, heel veel christenen tegen die al zo lang christen zijn, maar ik zeg u eerlijk, ze zijn nog heel ver beneden de maat waar ze al lang hadden moeten zijn. Ze zijn achtergebleven in hun geestelijke groei. Ze hebben dat wasdom niet ervaren. Maar aan de andere kant is het ook zo leuk om te zien dat er mensen in de gemeente komen die je gewoon ziet groeien. Ziet groeien in de Heer. Sterker worden. Ze doen meer voor de Heer. En mensen, er is niets moois dan dat je dat ziet in de gemeente. Het is heel jammer dat er mensen stilstaan in de geestelijke groei. Ver beneden de wasdom blijven. En het is aan de andere kant prachtig om te zien dat mensen ook geestelijk groeien. Nou, misschien is het wel goed om voor jezelf eens na te gaan van, zit er nog wel groei in mijn geestelijk leven? Dat mag je jezelf best wel dan afvragen. Zit er nog wel groei in mijn geestelijk leven of staat het vandaag stil? Dan is het heel belangrijk dat er weer een groeispurt komt. Een groeispurt, zoals hier staat, dat we die eenheid van het geloof met elkaar ervaren. Dat we de volle kennis van de Zoon Gods leren kennen. Dat je het allerbelangrijkste is dat je de Heer Jezus leert kennen in je leven. Niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk. En dat je uitgroeit tot de mannelijke rijpheid staat, de volwassenheid. Nou, dat is die geestelijke groei. Met, tot slot, als gevolg. Waar leidt dat toe? Nou, dan staat er, dan zijn we niet meer onmondig. Ik heb hier gezegd, van onmondigheid tot mondigheid. Mensen, dat is belangrijk hoor. Dat we mondige christenen worden. Zoals Paulus zegt, dat wij ook weten het juiste antwoord te geven als aan ons verantwoording gevraagd wordt. Nou, soms ben je daar best wel eens bang voor. Stel je voor als ze allerlei vragen op me afvuren. Denk ook soms wel eens hoor. Daar ben ik ook soms wel eens bang voor. Soms moet je dan ruiterlijk toegeven, nou, dat weet ik niet. Hè? Dat weet ik niet. Dat is helemaal niet erg. Maar het is wel heel belangrijk dat je daarin ook groeit. Dat je ook mondigheid kent. Dat je van labiel, nou het is maar een paar letters verschil, stabiel wordt. Een stabiele christen. Standvastig, niet op en neder, heen en weder geslingerd. Nou, ik had vanavond nog een gesprek met een voorganger. Die zei van, joh, het is tumult geweest bij ons in de gemeente hoor. Er kwam iemand met een heel andere leer. En die heeft bij ons gepreekt in de gemeente. Nou, het was gelijk een grote warboel bij ons in de gemeente. Sommigen die gelijk, en anderen die gelijk die kant op gingen. En dan is het zo belangrijk dat je als christen standvastig blijft. En dat je niet zomaar meegaat die kant op en zomaar meegaat die kant op. Maar dat je moet ook niet star zijn. Dat bedoel ik niet. Maar dat je een stabiele christen bent. En dan het derde wat hier naar voren komt, dat je een welsluitend geheel met elkaar vormt, met Christus. Christus als middelpunt en wij samen met hem in dat welsluitende geheel opgenomen. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat Paulus hier in de Efezebrief, dat vierde hoofdstuk, ons wil leren. Groei in ons leven naar stabiliteit. En ik hoop dat Gods genade op deze manier ook in ons leven werkelijk zichtbaar mag worden. Dat het omgezet kan worden in groei naar volwassenheid. Van onmondigheid tot mondigheid. Van labiliteit naar stabiliteit. Van verdeeldheid tot werkelijk dat samengevoegd geheel de gemeente. En laten we daar met elkaar ook voor gaan en voor bidden. Amen.